NPO Radio 1. KRO NCRW.
Een permanent tekort aan medicijnen dreigt als gevolg van een nieuwe wet. Een wet die een niet bestaand probleem bestrijdt.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. 5 jaar geleden stortte een kledingfabriek in Bangladesh in. Er vielen meer dan 1100 doden. Is de veiligheid van de textielarbeiders 5 jaar later structureel verbeterd? De Vlaamse journalist Sarah Verdoorne ging op onderzoek en vertelt er straks over. In Reporters NL, nieuwe lekkage bij de zoutwinning in Twente. GroenLinks wil een hoorzitting in de Tweede Kamer. Een verhaal van Twentse courant Tubantia straks. Maar nu eerst een nieuwe Europese maatregel die volgens betrokkenen in de medicijnwereld kan leiden tot meer structurele tekorten aan geneesmiddelen. Sommige producenten staan voor de vraag of het bedrijfseconomisch nog wel zin heeft om bepaalde middelen te blijven maken. En de wet jaagt apothekers op kosten. Astrid Cornelissen en Joga Brouwers.
Ik heb wel eens gezegd dat een aantal farmaceuten vragen wat een gek ervoor geeft.
Woekerprijzen voor nieuwe middelen omdat ze een monopoliepositie hebben.
Dure medicijnen dreigen de zorg in de toekomst onbetaalbaar te maken.
Kunnen de prijzen van dure geneesmiddelen omlaag?
Dure medicijnen dan.
Dure medicijnen.
Dure medicijnen.
Dure medicijnen.
Dure medicijnen.
Dure.
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 Deze uitzending gaat niet over dure medicijnen, maar juist over goedkope. Op dure geneesmiddelen, die noem je specialités, daar rust een patent op. Geneesmiddelen zonder patent, die heten generiek. En die zijn stukken goedkoop. 75% van de medicijnen die wij in Nederland gebruiken, ja, bijna alle dus, die zijn zo'n goedkoop generiek middel.
Maar er komt een nieuwe verordening aan die veel geld gaat kosten. Iets waar vooral die goedkope geneesmiddelen onder gaan lijden. Die verordening, de vervalste medicijnenverordening, of in het Engels de Falsified Medicines Directive geheten, moet namelijk vervalste geneesmiddelen tegengaan. Maar vervalsingen komen vooral voor bij de dure geneesmiddelen en bij de Viagra's en de dieetpillen die via internet worden verkocht. Want goedkope geneesmiddelen vervalsen heeft ook niet zoveel zin natuurlijk. We gingen naar de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, om te vragen naar het belang van die nieuwe verordening.
Nou, ik vind het belangrijk dat die directive wordt ingevoerd, want dat helpt ons om de slechte medicijnen die er soms tussen zitten, om die niet op de Nederlandse markt te krijgen. Omdat patiënten erop moeten kunnen vertrouwen dat zij veilige medicijnen gebruiken. Medicijnen van goede kwaliteit. En het kan natuurlijk zijn dat er een fout zit in de medicijn of dat ze vervalst zijn. Maar laat mij kijken naar het belang voor de patiënt.
Een patiënt moet veilige pilletjes kunnen krijgen. In 3/4 van de gevallen is dat dus een generiek medicijn. De generieke fabrikanten zijn verenigd in brancheorganisatie Bogin. De voorzitter is
Martin Favier. Generieke geneesmiddelen zijn in Nederland heel erg goedkoop. We behoren tot de goedkoopste landen van de wereld. Dat betekent dat de marge ook op die producten erg klein is. En in die marge die er nu is in Nederland kunnen we deze kosten niet opvangen.
Gemiddeld kost een generiek doosje van 30 pillen €2,39. Oké, ik hoor je nu denken, als ik een rekening van de apotheek in mijn handen heb, dan staat daar echt wel iets meer op dan €2,39. Maar ja, er staat natuurlijk meer op die rekening dan alleen maar de kostprijs van een medicijnfabrikant. En €2,39 is een gemiddelde. Er zijn doosjes van 50 cent... bijvoorbeeld cholesterolverlagers, en er zijn doosjes van €12. De prijs van dure geneesmiddelen daarentegen, die kan wel oplopen tot €100.000 per patiënt per jaar. Dus de kosten van een nieuwe verordening vallen daar, ja, eigenlijk wel te overzien. De klap voor de generieken is veel en veel groter.
Die nieuwe verordening is dus gericht op het voorkomen van vervalste geneesmiddelen. En dan wil je een voorbeeld. Komt eraan. Een zak met lege ampullen in een afvalcontainer in een steegje achter een Italiaans ziekenhuis.
Naples-based Camorra Mafia and Eastern European networks are seemingly behind the distribution of counterfeit and stolen cancer drugs across Western Europe. That's the outcome of an investigation led by Italy's pharmaceutical watchdog medicine agency in coordination with Italy's anti-fraud squad.
Mafiosi en Oost-Europese criminelen jatten dus lege Italiaanse verpakkingen van medicijnen. Van Herceptin, dat is een middel tegen borstkanker. Die stalen dat uit ziekenhuizen, vulden de ampullen met water of iets anders en verkochten het aan groothandels en ziekenhuizen in Europa. In dit geval kwamen er dus nepmedicijnen in het reguliere kanaal. Bij de ziekenhuisapotheek in Duitsland, Finland, Engeland. Als je als patiënt behandeld wordt voor borstkanker en je krijgt water in plaats van een geneesmiddel, ja, nou, ik moet er echt niet aan denken.
Vervalste medicijnen wil je voorkomen. Daarvoor heeft de Europese Unie de vervalste medicijnenverordening bedacht, de FMD.
En het betekent dat alle geneesmiddelen die op recept worden verstrekt moeten zijn voorzien van veiligheidskenmerken. Dat zijn twee veiligheidskenmerken. Dat is een soort verzegeling op het doosje en een uniek nummer op elk doosje. En dat unieke nummer wordt gecontroleerd door de apotheker. En als dat nummer voorkomt in een Europese en ook in een nationale database, dan mag de apotheker dat doosje afleveren.
We gaan zo meteen bij de productielijn van de fabrikant horen wat er allemaal gaat veranderen door de FMD. Maar in ieder geval komen alle doosjes in een Europees systeem te staan.
De EU heeft een zorgwekkende toename van vervalste geneesmiddelen geconstateerd. En de FMD moet die toename tegengaan. In het rapport van de Europese Commissie vind je één Nederlands voorbeeld van een vervalst geneesmiddel. Namelijk de vondst van 538 doosjes namaak Viagra. Want vervalste medicijnen komen nauwelijks voor in Nederland. En als ze al bestaan, en dat is ook de bron van die zorgwekkende toename, worden ze verkocht via sites die zich voordoen als internetapotheken of verkopers van een middel dat alles in één voedingssupplement, haargroei, dieetpil en seksuele kunsten verhogend werkt of zoiets.
Ruud Kolen van Brakel, directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Wij vanuit het IVM vinden het heel erg belangrijk dat vervalste geneesmiddelen niet op de markt komen. Er zijn natuurlijk twee kanalen waarlangs die op de markt kunnen komen. Dat is het reguliere circuit, dus via de apotheek en via de normale kanalen en via de illegale kanalen. Deze nieuwe maatregel, die Falsified Medicines Directive, die pakt vervalsingen aan in de reguliere kanalen. En dat is eigenlijk geen probleem, want die herkennen we niet of nauwelijks in Nederland. Dus onze zorg zit erin van wat doe je eigenlijk aan al die vervalste geneesmiddelen in de illegale kanalen. Maar die worden niet opgelost met deze maatregel. Dus je zou kunnen zeggen, de frietpan staat in brand en we kiepen het IJsselmeer erover uit.
Dat erover uitkiepen van het IJsselmeer kost geld. De generieke fabrikanten, geneesmiddelen, groothandels en apothekers hebben het uitgerekend. Het kost hen 60 tot 100 miljoen per jaar. Terwijl we elk jaar 500 miljoen euro uitgeven aan generieke middelen. 1/5 daarvan dus. Het grootste deel van de kosten ligt bij de fabrikanten. Een van de makers van generieke geneesmiddelen is Teva in Haarlem.
We worden aangevallen door robots.
Ga je van droog?
Ja. Dat was in het magazijn. Door naar de vloer. Daar vertellen Erik Sanders en Bob Beekman. Let op, ze gebruiken twee moeilijke woorden. Ten eerste, serialisatie. Dat is het aanbrengen van de FMD-code. En counterfeit, vervalst.
Als je voorstelt dat als een tablet in een blister gaat, dan gebeurt dat ook op de lijn. Dus dan staat aan het begin van de lijn een grote bak met tabletten. Mm-hmm. Die worden in de blister gebakken. Die blisters worden bij elkaar genomen. Dat wordt ook verpakt in een doosje. En dan gaat dus eigenlijk dat hele proces van verpakken, inclusief het aanbrengen van de FMD-code en gegevens, die gebeuren allemaal op de lijn. En de unit die daarvoor nodig is, die is best wel groot ten opzichte van het gewone verpakken. Dus wat gebeurt er op locaties in fabrieken is dat de unit past er niet achter.
Nee.
Dus dan moet er of verbouwd worden, of de hele verpakeenheid moet verplaatst worden of verbouwd worden. En dan krijg je dus ook een hele andere additionele kostenpost, dat je niet zomaar zo'n unit eraan kan plakken. Maar dat nog extra, ook extra kosten met zich meebrengt en uitdaging. Want hier zie je dat aluminium, de achterkant van de blister. De blister wordt ook gewoon eerst bedrukt voordat het gepakt wordt. Dus het is eigenlijk een onbedrukt aluminiumrol. En dan, dit is de printer die dan uiteindelijk ook achterop op de blister de naam van het product print.
loopt hier een systeem in. En dit is een systeem wat we ook aangekocht hebben voor ten behoeve van sterilisatie of wat daarin ondersteunt. Want je kan een verpakking wel steriliseren. Maar als je eenvoudigweg dat flesje uit die verpakking te verhalen is en het doosje weer te gebruiken is, dan schiet je nog niet zoveel op met die hele maatregel. Want dan is het nog steeds lonend om daar een goedkoop counterfeit of vals product in te verpakken. Dus wat wij doen met deze machine is dat we de sluitkleppen van de karton ook nog van een zegel voorzien. En dat zegel, dat kun je alleen verbreken door de verpakking zichtbaar te beschadigen. Er zit een non-peelable lijm op of non-peelable coating. Dus als je een doosje aantreft wat zeg maar opengebroken is, ja, dan weet je dat het verdacht is. Dus dan is de inhoud nooit integer of authentiek, om het zo maar te zeggen. Nou, op het moment dat we dat gerealiseerd hebben, dan sluiten we zo'n partij af. Dus we hebben de complete batch hebben we dan verpakt. Met dit soort informatie erop. Op dat moment is de pool van unieke nummers ook compleet. Dan kan die apotheker, die kan hem uitscannen uit dat systeem. En die ziet dan aan de nummercombinatie ook of dat inderdaad eentje van onze verzameling was zoals wij die toegestuurd hebben. Dan kan hij ook alleen maar dat middel verstrekken. En ook dat middel kan hij alleen maar afschrijven voor de verzekering. Dus het is ook zo dat een verzekering, zeg maar, niet meer dat een nepgeneesmiddel dan voor een origineel duurgeneesmiddel zeg maar gedeclareerd kan worden. Want je hebt dat nummer afgescand. De
geneeskoorde.
Nou, bedankt.
Nou, graag gedaan.
Hartstikke interessant.
Nee, als er nog vragen zijn, dan.
Je fabriek verbouwen en je productielijn aanpassen. Het kost wel allemaal wat. En dat voor goedkope geneesmiddelen. Wat het voor de innovatieve industrie kost, voor de specialitees, weten we niet. Die hebben dat niet uitgerekend. Henny Henrichs, general manager van Teva Nederland, en Martin Favier van Bogin, de brancheorganisatie van de generieke industrie, over de kosten die zij maken.
We hebben Capgemini gevraagd van ons dat te berekenen en die kwamen uit op een gemiddelde kostprijs per doosje van 17 cent.
Gemiddeld 17 cent dus. De precieze kosten hangen af van hoeveel doosjes een fabrikant per jaar van een middel maakt. Maakt hij er heel veel, dan kost het 6 cent per doosje. Maar maakt hij er niet zoveel, omdat het een medicijn is voor een kleine groep patiënten bijvoorbeeld, dan kan het wel €1,77 per verpakking kosten. Op een doosje van €2,39.
We kunnen ook niet de prijzen verhogen om die kosten te compenseren, omdat we in Nederland de wet maximum geneesmiddelprijzen hebben en het geneesmiddelvergoedingssysteem, die verhinderen dat fabrikanten hun prijzen kunnen verhogen.
Wetten en systemen. Je kan beter denken aan een potje pindakaas. Als de pinda's duurder worden of er verplicht ander glas moet worden gebruikt, dan wordt dat doorberekend in de prijs en betaal je gewoon ietsjes meer voor jouw favoriete potje pindakaas. In Nederland is voor geneesmiddelen een limiet vastgesteld voor ieder medicijn. En daarom kunnen geneesmiddelfabrikanten de prijs van dat medicijn niet zomaar verhogen. Zit een geneesmiddel al op de maximumprijs, dan is het een economisch delict om de prijs met 17 cent te verhogen.
Het enige is dat de kans dat geneesmiddelen vervals worden, die wordt echt een stuk kleiner. Ik wil niet zeggen nul, maar hij wordt echt kleiner. Dat is de opbrengst, maar het kost alleen maar geld. En in Europa heeft men besloten dat de industrie dit gaat betalen. En wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat die rekening toch door iemand betaald wordt en niet alleen door de industrie.
En u kunt niet gewoon een beetje inboeken op de winst van een middel?
Ja, u praat over winst. Dat vind ik altijd leuk. Maar u moet hier echt weer de scheiding maken tussen de dure geneesmiddelen waar we iedere dag wel een artikeltje van lezen. Dat zijn producten die dermate duur zijn dat een behandeling meer dan €10.000 kost. Een generiek doosje, nogmaals, voor 30 dagen kost €2,39. En dat is een totaal andere groep van geneesmiddelen. Maar het zijn wel 75% van de doosjes die in Nederland over de toonbank gaan. Dat moeten ze goed realiseren.
En wat als de kosten niet doorberekend kunnen worden? Wat zijn dan de gevolgen van die dure verordening?
Henny Henrichs en Bob Beekman van Teva.
Nou, de consequentie zou kunnen zijn dat bepaalde producten een zodanig negatieve marge kennen dat we die zullen moeten saneren. En niet meer beschikbaar zullen zijn voor patiënten.
En geldt dat ook voor producten van Teva bijvoorbeeld?
Dat zou ook kunnen gaan gelden voor producten van Teva.
iedere leverancier zal zijn eigen keuzes maken en dus zal de beschikbaarheid dan ook mogelijk onder druk komen te staan. Dat het effect zal hebben, dat staat buiten kijf. Want niemand is geboren om doosjes met verlies op de markt te zetten.
Nou, uiteindelijk zou het zo kunnen zijn dat er producten niet meer beschikbaar zijn en we dus een verschaling krijgen van het medicijnkastje.
De positie van fabrikanten is belangrijk, maar uiteindelijk zullen patiënten de dupe worden. De dupe worden van medicijnen die niet leverbaar zijn. Want de beschikbaarheid van goedkope geneesmiddelen neemt af. En dat leidt tot meer tekorten.
Het medicijnentekort neemt ieder jaar toe. Waar in 2011 242 medicijnen niet leverbaar, dat tekort loopt dit jaar naar verwachting op tot 750 middelen.
Er is nu al een jaar gedoe rondom de levering van Tirax.
En 300.000 mensen in Nederland zaten plotseling met een geneesmiddelentekort.
De stijging van het geneesmiddelentekort is een aanhoudend probleem waarvoor alsnog geen oplossing voor is.
Bij de meeste tekorten gaat het om een tijdelijk tekort. Vorig jaar kwam dat 536 keer voor. Maar als een fabrikant zijn middel door de hoge kosten van de FMD van de markt haalt, dan gaat het niet meer om een tijdelijk tekort, maar om een definitief tekort. Ook Ton de Boer, voorzitter van het college ter beoordeling van geneesmiddelen, is daar bang voor. Het college registreert geneesmiddelen en geeft vergunningen voor de Nederlandse markt af.
Wat natuurlijk ook voor mij wel een zorg is, is dat die FMD kan er dus toe leiden dat fabrikanten om economische reden geneesmiddelen terugtrekken. Er zijn geneesmiddelen waar er, zeg maar, waar er 100 generieken van zijn. Dus dat er heel veel keuzes. En dat er, als er één verdwijnt, is dat geen probleem. Maar er zijn ook geneesmiddelen. Er zijn er maar 2 of 3 van op de markt. We hebben recent is er aangekondigd dat acyclovir, een oogzalf voor herpes van het oog, wat een ernstig kan verlopen bij patiënten, dat daar een tekort gaat ontstaan. Terwijl er nog maar 1 à 2 fabrikanten zijn die ook dat geneesmiddel op de markt brengen. Ja, dan kan er een vervelende situatie ontstaan. Dus dat hangt er erg vanaf inderdaad of er alternatieven zijn als een geneesmiddel wordt ingetrokken.
Dus fabrikanten en het CBG zeggen dat partijen geneesmiddelen van de markt gaan halen. Ze zijn niet de enige. Ruud Kolen van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.
Het zou me niet verbazen als er fabrikanten zijn die zeggen, nou, als dit er ook nog een keer bovenop komt en ik heb al bijna geen marktaandeel, schrap mijn registratie maar voor dit middel in Nederland.
Pleunie Fransen van apothekersvereniging KNNP snapt ook dat fabrikanten zo'n afweging maken.
Je kan je voorstellen dat er fabrikanten zijn die bepalen, oké, maar ik heb maar 1 product in Nederland op de markt, dus dat bedrag weegt eigenlijk niet op tegen de investeringen of de winsten die ik hier kan halen. En in de algemene zin hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Want als er meerdere producten op de markt zijn, dan kan een patiënt over het algemeen overstappen. Maar er zijn ook een heel aantal fabrikanten die precies dat ene product op de Nederlandse markt leveren waar patiënten van afhankelijk zijn. En als die dus niet meer meedoen op de Nederlandse markt, dan hebben we wel degelijk een probleem.
En vinden de zorgverzekeraars daar ook wat van? Wout Adema, directeur zorg van Zorgverzekeraars Nederland.
Mocht het zo zijn dat door deze FMD-regelgeving of door andere regelgeving het voor leveranciers van generieke geneesmiddelen te complex wordt of te risicovol wordt of niet meer lonend is om medicijnen op de markt te brengen in, dan moeten we het wel hebben over de Europese markt, want die is breder dan de Nederlandse markt, dan is dat natuurlijk helemaal niet in het belang van de verzekerden en dus ook niet van verzekeraars. En dan zullen wij zeker ook ons aan de zijde scharen van partijen die daar aandacht voor gaan vragen. Omdat uiteindelijk toegang tot goede en betaalbare geneesmiddelen in het belang is van iedereen.
Oké, Wout Adema die zegt dus dat hij zich achter de partijen wil scharen die aandacht voor dit probleem vragen. En dat is natuurlijk wel iets waar wij ook tegenaan liepen. We hebben meerdere partijen gehoord die hier inderdaad aandacht voor vragen. Die zien, voorspellen dat het een probleem gaat worden. Maar ja, dat is niet hetzelfde als een partij die echt al een probleem heeft. Daar hebben wij naar gezocht. Maar helaas hebben we niemand kunnen vinden die on the record wil zeggen dat hij met een middel stopt of helemaal stopt met het maken van geneesmiddelen voor Nederland. Daar spelen natuurlijk behoorlijke financiële en concurrentiële overwegingen op de achtergrond. En daarom zegt ze het liever niet.
De FMD treft niet alleen fabrikanten. 17 cent per doosje. Maar ook de groothandels. Die zijn ongeveer 1 cent per doosje kwijt aan de FMD. Groothandels hebben echter al afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars en krijgen hun kosten gecompenseerd. Dan de apothekers. Zij zijn de laatste in de keten. 6 cent per doosje. Pleunie Fransen van de KNNP had het met ons over de tijd die het apothekers kost. Ze moeten doosjes scannen en controleren, maar vertellen liever aan patiënten hoe hun medicijn werkt.
Hij zit heel erg in op, kan dat geneesmiddel eigenlijk wel met andere geneesmiddelen die u al slikt? Kan dit geneesmiddel eigenlijk wel bij uw leeftijd, bij hoe uw nieren werken bijvoorbeeld? Hij verifieert veel meer, dus dat is echt zijn zorg. En vervolgens legt hij uit aan de patiënt hoe een geneesmiddel gebruikt moet worden. En als er problemen zijn, hoe die opgelost kunnen worden.
Daar kan Taco van Witsen, apotheker van de Schinkelapotheek in Amsterdam, alles over vertellen.
Hallo.
Ja. Hi.
Taco.
Welke
aan de telefoon?
Ja.
Taco. Maar je hebt helemaal een microfoon mee. Ja, nee,
klopt. Hier komen s'nachts de geneesmiddelen binnen. Dit is in night, dus in de vroege ochtenduren komt onze leverancier vanuit Leiden alle bakken bezorgen. Die worden dan hier in de sluis gezet. En 's ochtends als om 7 uur de eerste medewerkers komen, die nemen die bakken mee en zorgen dan dat alles in de kast komt voor de volgende dag. Nou, dan geeft hij in ieder geval aan. Hè, en dat stuur ik straks met die FMD. Gaat dat dit vervangen, hè, de barcode? Want nu heeft iedere verpakking nu de barcode. Dus als op het moment dat ik hem scan, zegt hij weer dat het geneesmiddel gepakt is. En het is te hopen dat als straks die FMD, dat de wijze waarop wij nu controleren, daarin verwerkt is. Een van de problemen is, wij zijn natuurlijk in Nederland apotheken die nog steeds knippen en plakken. Dus wij knippen in een strips, een doosje van 90 stuks wordt geknipt tot bijvoorbeeld 15 stuks. Of zelfs tot 30 stuks. Dan hoef je niet te knippen, maar moet je wel strips eruit aan. Die verpakken we dan in ons eigen doosje. De vraag is, moet hier dan ook weer zo'n code op komen? Een ander probleem is dat we hebben een goed systeem waarmee waarborgt dat de patiënt het juiste geneesmiddel krijgt. Daar doen we al heel veel ons best voor. En als laatste is natuurlijk het feit dat het allemaal extra tijd gaat kosten. Hè, waar we eigenlijk natuurlijk in de apotheek juist voorlichting van geneesmiddelen willen geven. En dat we niet bezig willen zijn met administratieve handelingen voor een probleem wat er eigenlijk niet is. Het huidige scanapparaat zal natuurlijk niet voldoen. De software in ons apotheeksysteem zal niet voldoen. Dus die zal moeten worden aangepast. En ja, dat kost allemaal weer geld. En wie gaat dat betalen? En ik weet dat sommige zorgverzekeraars, ja, de apotheker is ondernemer. Alleen ik word niet als ondernemer beloond, ik word als zorgverlener beloond. Dat vind ik wel belangrijk. Dus de vraag is dan, wie gaat het straks betalen?
Dat is het perspectief van een individuele apotheker. Voor hem moet het allemaal werken. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer partijen waar het voor moet werken. En die hebben daar nog maar 8 maanden de tijd voor.
We hebben een Europees systeem, we hebben 28 lidstaten, die doen allemaal mee. In Nederland alleen al heb je 2000 apotheken en nog 200 ziekenhuisapotheken. En al die mensen, al die dingetjes zijn met elkaar verbonden. Dan heb je in Nederland 16 miljoen mensen, we hebben 300.000 receptregels. Al die lijntjes zijn met elkaar gelinkt. Als dat systeem het niet doet, mag je als apotheker geen geneesmiddel uitgeven.
Apothekers hebben dus ook nogal wat vragen bij dit systeem en hoeveel het hen in tijd en geld gaat kosten. Hun vereniging, de KNNP, is daar druk mee bezig.
We zijn in gesprek met het ministerie om te kijken hoe we dit het beste of optimaal mogelijk kunnen inrichten. Ons uitgangspunt is dat dit in eerste instantie eigenlijk een maatschappelijke aanslag is op ons budget. Dus dat we een maatschappelijk probleem oplossen en dat dit dus ook door de maatschappij gedragen zou moeten worden. En nu is vooral de vraag, kan dit via het ministerie opgelost worden of zijn zorgverzekeraars bereid om hieraan mee te financieren?
De minister.
Nou, ik begrijp heel goed dat als het gaat over de kosten van de directive, dat daar natuurlijk vragen bij zijn. Dat is onderwerp van gesprek. Hierover spreken verzekeraars met de apothekers, met de handel. En die gesprekken zijn gaande. Wij worden van de voortgang van die gesprekken goed op de hoogte gehouden. Maar dit is ongeveer wat ik er ook over wil zeggen.
De zorgverzekeraars.
Nou, waar de invoering van deze nieuwe Europese richtlijn leidt tot meer kosten, daar zijn wij als verzekeraars vooral aan zet als het gaat om de partijen met wie wij contacteren. Om te kijken of deze verhoging in combinatie met alle andere mutaties die ook kunnen spelen moet leiden tot een contractaanpassing. En dan praten wij vooral over de distributeurs en de apotheken. Als het gaat om het prijsbeleid dat in Nederland is afgesproken voor generieke geneesmiddelen, ja, dan is meer de regelgever op dat punt aan zet. En dat zou in dit geval dan de landelijke overheid zijn.
De zorgverzekeraars wijzen dus naar het ministerie als het gaat om compensatie voor de fabrikanten. Zelf kunnen ze alleen afspraken maken met apothekers en groothandels over de kosten, omdat dat de partijen zijn waar zij contracten mee afsluiten. Maar
het lijkt ons het meest voorstelbaar dat die kosten gemaakt worden bij degene die fabriceert en de doosjes ook feitelijk maakt. En dat in de rest van de keten, als het tenminste goed geautomatiseerd is, er niet sprake zou mogen zijn van feitelijke meerkosten.
Adema weet dat apothekers volgend jaar iets moeten gaan doen wat ze nu nog niet doen. Maar hij betwijfelt of de apothekers daar überhaupt geld aan kwijt zijn.
En voor de fabrikanten wijst hij naar het ministerie als het gaat om compensatie. Maar ja, linksom of rechtsom?
Het gaat geld kosten. We zijn dus heel veel geld aan het uitgeven voor een probleem dat eigenlijk niet bestaat. En dat zal uiteindelijk door onszelf betaald gaan worden. Want die kosten worden natuurlijk in rekening gebracht bij de verzekeraars. En de verzekeraars die zijn afhankelijk van de premiebetalers om dat geld op te halen. Ik zie niet in wie dat verder gaat betalen. De apothekers zullen het zeker niet willen betalen. Die moeten extra handelingen verrichten. Dat geldt natuurlijk ook voor groothandels en fabrikanten. Dat is toch wel best een ingewikkelde zaak. Dus wij gaan dat gewoon met z'n allen betalen. We gaan heel erg veel geld kwijt zijn aan het invoeren van deze maatregel.
Ruud Kolen van Brakel in de reportage van Joga Brouwers en Astrid Cornelissen. Een achtergrondverhaal over het ontstaan van deze omstreden verordening staat dit weekend in de NRC. Daan van Lent heeft dat artikel geschreven. Gaat onder meer in op de vraag wie de grote drijfveer was achter het vergroten van de controle op geneesmiddelen. Wie ervaring heeft met deze problematiek en met ons wil praten, die kan ons altijd bereiken via de mail reporterradio@kro-ncrv.nl. Dit is een recente single van Ilse de Lange. Oké.
Your safety when the fall is dark and deep. I've been where you've been. Lean on me, my friend. You can let the pieces of your heart start crumbling. It's okay with me. Safety when the fall is dark and deep. I've been where you've been. Lean on me, my friend. You can let the pieces of your heart start crumbling. It's okay with me. Your mind speak if you really wanna. Let your soul breathe, let your soul breathe. If you
okay with me. Be what you want to be. Let me be your safety when the fall is dark and deep. I've been where you've been. Lean on me, my friend. You can let the pieces of your heart start crumbling. It's okay with me.
Ilse de Lange en oké, dus 7:55.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
5 jaar geleden stortte in het district Dhaka in Bangladesh een textielfabriek in. Meer dan 1100 werknemers kwamen om het leven. Het gebouw waar kleding voor de westerse markt werd gemaakt was niet veilig, bleek al gauw. De constructie was niet bestand tegen de trillingen van de machines. Journalist Sarah van Doornen van het Vlaamse onderzoeksplatform Apache en van Mo Magazine ging naar Bangladesh om te onderzoeken of de situatie in de afgelopen 5 jaar is verbeterd. Ik sprak haar voor de uitzending.
Op 24 april 2013 is daar een fabriekscomplex ingestort. Rana Plaza heette dat fabriekscomplex. Daar waren op dat moment 5000 mensen ongeveer aan het werk. Er was een scheur in de muur. De fabriek is als een kaartenhuisje in elkaar gestort. En daar zijn meer dan 1000 mensen aan gestorven. Volgens verschillende bronnen 1138, 1128. In elk geval zeer veel en ook meer dan 2000 gewonden.
Die instorting die bracht veel teweeg, omdat er natuurlijk ontzettend veel doden bij vielen. En omdat de kleding die daar gemaakt werd, wordt verkocht in westerse winkels. Dus de westerse consument die had besmette kleding aan in feite. Hè? Want de arbeidsomstandigheden in die fabriek waren dus niet goed. Wat is daarop gevolgd?
Er zijn verschillende maatregelen genomen na die ramp. Het belangrijkste daarvan is het veiligheidsakkoord. Eigenlijk, de consumenten waren zodanig onder de indruk van wat er daar gebeurd is, werden letterlijk met hun neus op de feiten geduwd, dat de kleren die zij aan hadden, dat die mensen tot in de dood kunnen jagen. En daarna hebben internationale vakbonden, lokale vakbonden en merken, eigenlijk actoren die normaal gezien niet snel met elkaar zouden spreken, die hebben een akkoord gesloten, en dat kun je letterlijk nemen, akkoord werd het veiligheidsakkoord genoemd. En daarin werden een aantal afspraken gemaakt om effectief gerichte en doeltreffende onafhankelijke onderzoeken te doen in die fabriek, inspecties. Want eigenlijk had Rana Plaza voorkomen kunnen worden. 2 weken daarvoor ongeveer waren er inspecties geweest en dat gebouw was gewoon goedgekeurd.
Ja, dus die inspecties tot dan toe deugden ook niet.
Nee.
Kun je een van de afspraken noemen die zijn gemaakt die tot meer veiligheid moesten leiden en waarvan je hebt kunnen controleren of het ook heeft gedaan wat het moest doen, namelijk meer veiligheid?
Ja, er zijn verschillende structurele maatregelen genomen in die fabrieken. Dat gaat van brandbusapparaten in elke gang tot branddeuren. De gangen die dienen als nooduitgangen, die zijn helemaal geleegd. Vroeger stond dat vol met allemaal stockage. De bedoeling is dat dat niet meer zou voorvallen. In de praktijk, wij zijn daar een aantal fabrieken gaan bezoeken, zie je daar nog altijd wel wat dozen staan. Merk je wel, oké, er zijn brandbusapparaten, maar de ramen zijn nog steeds afgedekt met metalen tralies. Ook voor de veiligheid, want anders zou er ingebroken worden in de fabrieken.
Ja, maar dan kunnen ze maar dus ook niet algemeen, uit bij brand.
Nee, inderdaad. Over het algemeen is er iets veranderd in Bangladesh met de veiligheid. De veiligheid is er op vooruit gegaan. Dat is de enige positieve noot die ik wel gehoord heb in Dhaka toen ik er was.
Ja, wat is nou de crux eigenlijk in dat akkoord? Is dat als een fabriekseigenaar het in de ene fabriek niet voor elkaar heeft, dat dan ook die andere fabrieken van deze persoon gesloten worden? Is dat een soort stevige stok achter de deur gebleken?
Ja, er zijn verschillende fabrieksbazen die heel veel fabrieken in handen hebben. En eigenlijk
als die het gevoel hebben van ja, ik heb één fabriek die op sterven na dood is, die zoveel renovaties nodig heeft, dat het eigenlijk niet, ja, het op de kolen niet waard is om daarin te investeren, heeft het akkoord daar iets op gevonden. De fabrieken waar ze dan ook eigenaar van zijn, die wel in orde zijn, die zouden dan ook beëindigd worden. En ik zeg met nadruk beëindigd en niet gesloten. Mm. Omdat het akkoord zelf geen eigen bevoegdheid heeft om fabrieken te gaan sluiten. Ze hebben enkel de macht om de merken die het akkoord getekend hebben, om die ja, als klant te ontzeggen aan die fabrieksbaas. Maar het gevolg is natuurlijk wel, als die fabrieken niet letterlijk gesloten worden, enkel maar beëindigd, dan gaan die arbeiders daar wel nog altijd in onveilige omstandigheden blijven verder werken. En dan voor de binnenlandse markt, voor de Oost-Aziatische markt. Ah. Dus eigenlijk zijn zij nog meer ja, gevangen dan voorheen. Ja. Nog kwetsbaarder, omdat het nu het akkoord ook dan in die iets veiligere fabrieken niet meer de stok achter de deur heeft om die veiligheid verder te controleren.
Maar over het algemeen zeg jij, is de veiligheidssituatie dus voor de werknemers aanzienlijk verbeterd. En die grote merken die houden zich aan dat akkoord. Kunnen we nu weer gerust allemaal kleding uit Bangladesh kopen als consument?
Was het maar zo, helaas. Nee, dus de veiligheid is verbeterd. De merken houden zich grotendeels aan de afspraken, maar er is één afspraak die zegt dat de merken financieel moeten bijdragen aan de renovaties van die fabrieken. En die afspraak is eigenlijk vrij vaag geformuleerd, waardoor merken wat druk kunnen zetten op fabrieksbazen om dan te gaan zeggen van ja, ben je zeker dat je niet zelf die renovatie kunt bekostigen? Als fabrieksbaas is het natuurlijk belangrijk om die klant te houden. Mm. Dus dan zeggen die van oké, ja, wij willen dat wel zelf doen, maar die moeten die kosten ergens wel gaan terugwinnen. En daarom zijn eigenlijk de arbeidsomstandigheden in Bangladesh nog veel slechter aan toe dan voorheen, omdat die fabrieksbazen die kost willen terugwinnen. Dus de arbeiders zelf die moeten nog meer produceren aan een nog helser tempo dan voorheen.
De veiligheid is verbeterd, maar de arbeidsomstandigheden zijn verslechterd, zeg jij.
Effectief, ja. Dus er zijn verschillende bronnen die zeggen dat er tot 60% meer kledij moet geproduceerd worden per uur of per maand, of maakt niet uit. Dus die arbeiders die gaan steeds meer overuren kloppen om dat target te halen van die 60% meer kledij. En eigenlijk de lonen die zijn amper meegestegen. Er is één loonsverhoging geweest in 2013 zelf, door enorme druk op de Bengalese overheid om dat te doen. Maar nadien zijn die lonen niet meer gestegen, terwijl dat de levenskosten, de levensduurte daar wel enorm gestegen is. De huurprijzen zijn eigenlijk in verhouding, als je het vergelijkt, een heel klein kamertje in een sloppenwijk kost per vierkante meter meer dan een kamer in of een appartement in de diplomatieke wijk van Dhaka, die wel vrij duur is voor de meeste mensen.
Ja, maar dus goed, het is natuurlijk wel heel moeilijk om via de kledingprijs of via het gedrag van de consument invloed uit te oefenen op de huur in sloppenwijken. Dat is een stap verder dan dat je probeert om de veiligheid in die textielfabrieken te beïnvloeden, kan ik me voorstellen.
Ja, dat is sowieso zeer moeilijk, omdat de lokale politiek die daar iets van macht op zou kunnen hebben, die hangt vaak ook samen met de fabrieksbazen. Mm. De werkgeverskoepel, daar zetelen mensen van in het parlement. Dus eigenlijk politiek en alle belangen van de industrie zelf, die zijn volledig verweven. Ja. De verhuurders daar zijn ook vaak lokale politici of fabrieksbazen. Dus die hebben er alle belang bij dat de prijzen zo hoog mogelijk liggen.
De arbeiders zijn er niet zo goed vertegenwoordigd als de werkgevers in het parlement. Er zijn natuurlijk wel mensen die de straat op gaan. Je hebt ook een van die mensen gesproken.
U hebt het over Kalpona Akter. Zij is directrice van het Bangladesh Center for Worker Solidarity. Kalpona Akter is een vrouw die in de jaren 90 als kinderarbeidster gestart is, die destijds 5 euro per maand verdiende. En die zegt, ja, destijds was ook maar 5 cent voor een kilo rijst. Nu is een kilo rijst 70 cent. De minimumprijs is 53 euro. Dus dat zegt wel genoeg. Die verhoudingen die kloppen helemaal niet meer. Ze zegt dat ze eigenlijk beter af was destijds in de jaren 90. Dat is Dat zegt al veel over die lonen en over de omstandigheden zelf.
Paradoxaal, hè?
Spreekt zij zich... Ja.
Ja. Dat akkoord, dat moet verlengd worden, hè? Op welke manier moeten westerse merken toch hun best doen voor een nieuw akkoord en voor verdere verbetering van de positie van de werkers in die textielfabrieken? Is daar enige prikkel?
Ja, de merken moeten tekenen natuurlijk. Hè. Dus vandaag op 13 mei 2018 is het exact 5 jaar geleden dat het vorige akkoord ondertekend werd door meer dan 200 merken destijds. Dus dat loopt eigenlijk vandaag af. Het nieuwe akkoord gaat in eind deze maand, begin volgende maand. En intussen hebben de NGO's, Clean Clothes Campaign, waar ik ook mensen van gesproken heb,
Die
zijn er allemaal opgesprongen. Mm-hmm. Schone Klerencampagne inderdaad, in Nederland is ook. Bij de herdenking van de ramp van Rana Plaza een paar weken geleden, dan hebben natuurlijk ook heel veel consumenten zich uitgesproken over waar komen mijn kleren nu vandaan. En op die manier hebben veel merken toch wel de druk gevoeld om hun handtekening te zetten. Hm. En nu zijn er ongeveer 160. Ik denk dat Puma de laatste was die getekend heeft.
Ja.
Dus de merken voelen het, maar er was heel veel druk van buitenaf voor nodig.
Dat zei Sarah van Doornen van Apache en Mo Magazine. Wie wil kijken of zijn spijkerbroek of t-shirtje een beetje verantwoord is geproduceerd, die kan onder andere naar de site Rank A Brand gaan. rankabrand.nl. Prensa van Kaleidoscopio.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Sinds 2016 staat de zoutwinning van AkzoNobel in Enschede en Hengelo onder verscherpt toezicht. Leidingen en putten lekken brak water en olie in de Twentse bodem. Leo van Rij is verslaggever van de Twentse Courant Tubantia en volgt de ontwikkelingen bij AkzoNobel, bij die zoutwinning. Leo, goedenavond.
Goedenavond.
Deze week schreef je weer 2 stukken over dit dossier. Wat was de aanleiding?
De aanleiding was deze keer dat dezelfde als in de andere keren. Er lekte weer wat. En in dit geval gaat het om een lekkage die wel wat opviel, omdat het zich voordeed in een stuk leidingnetwerk dat niet meer zou mogen lekken.
Nee, want dat moet je misschien even uitleggen voor mensen die dit dossier niet van nabij kennen. Je bent wel eens eerder bij ons in de uitzending geweest, maar breng het even in herinnering. Ligt een oud buizenstelsel waar dat zout door wordt getransporteerd. En je hebt natuurlijk ook boorputten voor het zout. Ja. En daar zijn problemen mee geweest.
Ja, er werd in 2016 een lekkage ontdekt die zich al in 1989 had voorgedaan. Dat was een olielekkage. Vervolgens bleek er een paar maanden later een enorme lekkage van brak water te zijn in een horizontaal deel van het leidingnetwerk. En dat alles leidde ertoe dat AkzoNobel onder verscherpt toezicht van het staatstoezicht op de mijnen kwam te staan.
Ja, en dat is natuurlijk een bekende toezichthouder, want die speelt ook een rol bij de gaswinning in Groningen.
Inderdaad, en nu moest AkzoNobel maatregelen nemen. Dat hebben ze gedaan. Er werd een zogeheten boorterrein 2.0 aangelegd. Dat betekende een modernisering van het bestaande netwerk. En een deel van het netwerk werd eigenlijk uit het gebruik gehaald. En op 1 januari 2018 zou er geen enkele lekkage meer mogen zijn.
Maar?
Een paar dagen later bleek al wel dat dat het hele nieuwe deel, dat daar lekkages in voorkwamen. Dat was wel vervelend voor AkzoNobel, omdat een deel van die lekkages te wijten was aan fabrikagefouten van de pijpleverancier. Maar toch, het lekte. En dat was niet zo leuk. Vervolgens werd de deadline verschoven naar 1 april van dit jaar. En zou alles ook dan niet meer mogen lekken. Dat werd niet gehaald, toen werd het 1 mei. En dat ging vergezeld van een brief van het staatstoezicht op de mijnen. Dat AkzoNobel mogelijk een dwangsom opgelegd zou kunnen krijgen wanneer niet op 1 mei alles in orde zou zijn.
Ja.
Dus en 3 mei was het mis.
Ja, dat toezicht is dus wel verscherpt. Dat merk je ook wel aan opmerkingen die erover worden gemaakt. En AkzoNobel heeft er dus wel wat aan proberen te doen. Maar kennelijk is het heel moeilijk om het letterlijk en figuurlijk sluitend te krijgen.
Ja, nou ja, dat is blijkbaar het geval. En het verontrustende aan de laatste lekkage is dat dit zich niet heeft voorgedaan in het oude leidingnetwerk, maar in een nieuw deel. En AkzoNobel geeft overigens wel aan dat het niet een stuk leiding was, maar een drukmeter die lek was gegaan.
Ja, maar goed, toch
maar
lekkage.
Toch lekkage. En het verontrust allerlei politici zeer. Ook in Provinciale Staten zijn er alweer vragen over gesteld. En Lisbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid, heeft ook alweer vragen gesteld aan de minister. En zij wil nu eigenlijk dat er een hoorzitting wordt georganiseerd over de zoutwinning in Nederland.
En wat wil ze met die hoorzitting dan?
Ze wil informatie vergaren bij de zoutwinners zelf, bij deskundigen, bij burgers, bij bestuurders. Voordat ze het debat met die minister aangaat. Ze wil zich laten informeren. En zij zoekt daarvoor een meerderheid in de Tweede Kamer voor zo'n hoorzitting. Zodat, ik begrijp dat er in juni een mijnbouwdebat is. Dat ze op dat moment goed beslagen ten ijs kan komen.
Ja, mijnbouw. Moet je nou AkzoNobel eigenlijk zien als de NAM van Twente?
Door sommigen wordt het wel zo gezien, ja. Er zijn veel problemen met AkzoNobel de laatste 2-3 jaar. Van daarvoor, dat weten we dus nu, waren er ook al problemen, maar werden die nog niet ontdekt. Hè? Er zijn olielekkages geconstateerd die 20-30 jaar oud zijn. Dat komt eigenlijk nu pas naar boven, omdat AkzoNobel door SODM gedwongen is om alle oude boringen extra te onderzoeken.
Ja, en om in kaart te brengen hoe groot die vervuiling is ook, hè?
Precies, dat ook. Daar op de achtergrond speelt daarbij weer mee dat AkzoNobel aangeeft dat een deel van die vervuilingen tussen twee kleilagen in de grond, diep in de grond, opgesloten zit. En dat het dan maar de vraag is of het verstandig is om dat schoon te gaan maken. Want daarbij zou je de kleilagen kunnen verstoren.
Ja.
En juist dan zou de olie weer naar boven kunnen komen. Maar goed, daar neemt ook niet iedereen zomaar genoegen mee. En ja, daarnaast speelt dan ook nog weer dat ook de gaten in de grond die achterblijven nadat het zout gewonnen is, dat moet stabiel blijven. Op het moment dat daar iets gaat inzakken, dan krijg je ook mogelijk aardbevingen, dan wel hele grote gaten in de grond.
Die sinkholes.
Die in één keer ontstaan. Ja, dat zijn die sinkholes. En dat wil men in Twente ook liever niet. Dus ze roepen in Twente ook om trillingsmeters.
Ja.
Die kunnen alles in de gaten kunnen houden.
Maar daarvan heeft TNO ook gezegd dat heeft niet zoveel zin, hè? Toch?
Nee, nou, er worden natuurlijk nu al wel... Die trillingen worden in de gaten gehouden, of die cavernes, die worden in de gaten gehouden. Mm. Dat gebeurt met eigen geofoons van AkzoNobel, dat gebeurt met sonarmeting. En zo geeft de minister zelf aan, er zijn ook nu al allerlei meters die door het KNMI worden gemonitord. En ook daarmee kunnen ze de situatie in Twente ook in de gaten houden.
Ja.
Maar daar neemt de lokale en de regionale politiek niet zoveel genoegen mee, eerlijk gezegd.
Nee? Wat ze vinden?
Nee, die willen desondanks dat er meer meters komen.
Ja,
ze willen alle risico's zoveel mogelijk uitsluiten, dan wel in kaart brengen.
Dat zout is niet alleen tafelzout, hè? Wat doen ze er allemaal mee?
Nee, dat zout is een beetje tafelzout, een beetje wegenzout. Maar het grootste gedeelte gaat naar de chemische industrie. Oh. Kijk, AkzoNobel is natuurlijk ook een chemisch bedrijf. Het is nu weliswaar gesplitst. Hè? De verfdivisie zit ergens anders. Wat er nu over is, dat is Special Chemicals. Dat is een chemiebedrijf. En dat zijn toeleveranciers voor allerlei... toeleverancier voor allerlei chemische bedrijven die daar weer kunststoffen van maken.
Mm. En ze scheiden het ook, hè, tussen een soort natriumproduct en chloor.
Natriumchloride,
ja.
Dat is het.
Ja, 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 ja. Ja. En wat is dan precies het risico? Hè? Want jij zegt er heeft olie gelekt. Kennelijk wordt er dus olie gebruikt bij het boren. En er lekt ook wel eens een brakwatersubstantie.
De olie wordt gebruikt als diesel. Wordt gebruikt om het zoutdak van een caverne af te schermen van het water dat in de caverne wordt gepompt. Dan blijft dat zoutdak dik.
Ja.
En kan het niet instorten.
Ja.
En dat brakke water...
Dat is dus ook wel eens ontsnapt. Terwijl er bijvoorbeeld in Twente ook drinkwater wordt gewonnen. Hè? Om maar een
dat
van
klopt.
De activiteiten in de bodem te noemen. Wordt die niet bedreigd daardoor?
Ook. Nou, in dit geval niet, omdat de verontreiniging blijft tot enkele tientallen meters rondom de boring zitten. En er is nog niet geconstateerd dat die verder daarvan verwijderd is. Overigens heeft SODM wel om extra onderzoeken van AkzoNobel gevraagd.
Ja.
Er zijn 12, 13 lekke boorputten, daarvan zijn milieurapporten. Maar SODM vindt die rapporten nog niet voldoende en vraagt aan AkzoNobel om nog meer onderzoek te doen.
Goed, nou daar zit dus nog een staart aan en de politiek roert zich er ook in. Niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de regionale politiek. Hou ons op de hoogte, Leo. Hartelijk dank. Leo van Raar van de Twentse Courant Tubantia. En dan is zometeen de vraag bij kwesties. Moet er de volgende keer niet een Nederlandstalig lied worden afgevaardigd naar het Songfestival? Of, om Leo een plezier te doen, misschien wel een liedje in het Twents. Probeer dat eens een keer. En er zijn ook flitsen van de playoff-wedstrijd om plaats in de Eredivisie. Roda JC tegen Almere City van de collega's van De Sport.
KRO-NCRV.
NTO Radio 1.
Zijn die Franse piloten in alle eerlijkheid niet bezig het hele bedrijf te slopen?
Nou, daar lijkt het wel op.
Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00, Sven Kokkelman met 1-op-1.
Maar als je staakt, dan gaat het bedrijfsresultaat toch achteruit?
Ja, per definitie.
1 gast, 1 interviewer.
En als het bedrijf in gevaar is het dan wel zo handig om te gaan staken?
Nee.
En alle vragen die gesteld moeten worden.
Maar daarmee zegt u toch tegen uw Franse collega's, kap even met die staking?
Nee, zo zwart-wit zou ik hem niet willen stellen. Samen moet je tot een oplossing komen.
Ja, dat is nogal duidelijk en nogal logisch.
Elke werk. Dag van 11:30 tot 12:00.
We gaan erover praten.
1-op-1.
Op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Peugeot Professional doet er alles aan om je bedrijf in beweging te houden. Bijvoorbeeld met het bedrijfsauto-event de Peugeot Professional Dagen. U profiteert alleen dan van 5 jaar lang 0% rente en u maakt kans op uw eigen landelijke radiocommercial. Houd ook uw zaak in beweging en kom naar de Peugeot Professional Dagen van 14 tot en met 19 mei.
Specsavers Hoormiete 4.
Bij Specsavers krijg je toch oude modellen? Of slechte kwaliteit hoortoestellen?
Nou, door samen te werken met marktleiders in hoortechnologie hebben wij altijd de laatste modellen die voldoen aan de strenge eisen van zorgverzekeraars. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes.
Er is een plek in Amsterdam die alles heeft gezien. Hoe de stad werd opgebouwd, de Gouden Bocht ontstond, Een plek die Rembrandt en Mondriaan inspireerde en waar Churchill en Oranje werden toegejuicht. Die plek is de Hermitage, ooggetuige van de geschiedenis van Amsterdam. Beleef het zelf met de multimediale voorstelling Panorama Amsterdam. Nu in de Hermitage. Met dank aan de Bankgiro Loterij.
Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes.
Wij zorgprofessionals willen alle tijd voor onze patiënten. Maar bureaucratie en regels kosten ons steeds meer tijd.
Dat willen we veranderen. De helft minder tijd aan onzinnige regels. Tijd die vrijkomt voor patiënten. Het kan nu en het moet nu.
Weten hoe? Ga naar vvaa.nl en ontregel mee. VVAA, de stem en steun van zorgverleners.
Kies de Renault Scenic als je een ruime familieauto zoekt. Of de nog ruimere Grand Scenic als je familie wat groter is. Wil je morgen al met je familie op stap? Kom dan vandaag nog naar de Renault dealer, want ze zijn direct uit voorraad leverbaar. Je rijdt de Scenic zakelijk al vanaf €469 per maand. Bovendien krijg je een accessoirescheck van €1500. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
NPO Radio 1.